Goedemorgen, broeders en zusters. Hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn. Ik ben altijd heel erg blij met de uitleg van dat woord gelukkig zijn, hè? Makarios. Dat betekent alles lukt God. God is een gelukkige God, de alleenzalige God, de alleengelukkige God. Betekent dat eigenlijk? Ja. Hij is de gelukkige God en in hem mogen wij weten, alles gaat volgens plan. Hij heeft het in zijn hand en dat is gelukkig zijn. Ja. We gaan naar 2 Korinthe 1, vers 3. 2 Korinthe 1, vers 3. Vanmorgen wou ik eens een beetje anders doen dan anders. Jullie zijn meestal gewend dat ik eigenlijk een beetje een bijbelstudie geef. Nou, we gaan de Bijbel wel door, maar dit wordt meer een persoonlijk getuigenis, denk ik. Maar we gaan eerst lezen 2 Korinthe 1 vanaf vers 3. Daar staat, daar zegt Paulus, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, de God van elke vertroosting. De God die ons troost in al onze druk. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee we zelf door God vertroost worden. God troost in al onze druk. Dat is tientallen jaren geleden eigenlijk al een soort persoonlijk leus op mijn leven geworden. God troost in al onze druk. Al mijn druk. Ik heb tientallen jaren geleefd als een chronisch depressief persoon. Ja, dat werd zo door de artsen gediagnosticeerd. Hij is chronisch depressief. Altijd ziet hij de zware kant van het leven in. Totdat ik iets meer dan 10 jaar geleden de diagnose kreeg dat ik Asperger had, waardoor ik leerde ermee te leven. En toen kwamen een heleboel zaken op zijn plek. Maar die tientallen jaren is een rottijd geweest. Ik heb vaak het niet meer zien zitten, dat ik gewoon niet wist hoe ik verder moest. Al mijn druk, dat werd eigenlijk mijn uitspraak, mijn slogan. Hetgene wat ik op mijn leven gedrukt voelde, al mijn druk. Maar God troost in al mijn druk. Met al die depressies ben ik uiteindelijk in een burn-out beland, waarbij ik helemaal niet meer wist hoe ik van voren en achteren nog leefde. Ik wist helemaal niet meer hoe ik de zaken die ik altijd kon doen. Ik ben boekhouder geweest, ben evangelist geweest, ben van alles en nog wat geweest en het lukte altijd. Maar toen lukte het niet meer, toen kon ik de meeste simpele handelingen, lukte me niet meer. Ik raakte in een burn-out. Al onze druk. God troost in al onze druk. God is degene die vertroost. God is degene die ons laat zien wie hij is en hoe hij werken wil in ons leven. Zoals Paulus in Romeinen 8, vers 28 zegt, we weten dat God alle dingen laat samenwerken tot in het goede. Gods plan, en daar zijn we weer bij waar ik mee begon. Gelukkig zijn, dat is dat God alles lukt. God als gelukkige God, hij komt tot zijn doel. Hij laat alle dingen samenwerken tot in het goede. We zouden denken, een God die brengt al die positieve dingen in ons leven, brengt die op onze weg. Nou, hier zie je dat hij een aan het weven is in ons leven. Hij is aan het werk in ons leven. Om tot in dat goede doel van hem te komen. Hij heeft een plan met ons leven, met het leven van ieder van ons. En hij is aan het werk. En inderdaad, die goede zaken die in ons leven voorkomen en waar we dankbaar voor mogen zijn, die werken daarin mee. Maar God laat ook die druk, die benauwdheid, het feit dat we het niet meer zien zitten en dat we eigenlijk helemaal vastlopen in ons leven. God laat dat werken tot in het goede. Het wordt een weefsel die God bouwt. En zoals Corrie ten Boom dat zei, wij zien van de onderkant. En dan zien we al die stukjes die niet goed vastzitten. En dan zien we, eigenlijk zien we puinhoop. Terwijl dat het weefsel, hetgene wat het borduurwerk, is een prachtig werk. God is met een prachtig werk in ons bezig. Maar hij laat daartoe alle dingen samenwerken. Het goede en het kwade. God is degene die troost in al onze druk. En daar gebruikt hij soms andere mensen voor. Dat is bij Paulus is dat al niet anders als dat het bij ons is. En wij zien niet een directe hand van God. Wij horen niet een directe stem van God. Maar ik heb in de loop van de jaren heel wat muziek. En bij mij is dat meestal country. Maar ik heb heel wat muziek gehoord waarbij de God eigenlijk mij nam en mij troostte. En dat is bij Paulus ook. Lees je 2 Korinthe 7 vers 6. God die de nederige troost, die heeft ons getroost door de komst van Titus. Dus God greep niet direct in, maar hij gebruikte Titus. Om. En zo gebruikt hij medebroeders, maar ook je buurman of je buurvrouw, ook die ongelovige collega van je. Hij gebruikt alles om ons te troosten. God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Maar zijn we dan altijd meteen helemaal blij, helemaal gelukkig? Nou, ik kan je zeggen, ik heb dus die Asperger. Dat betekent van tijd tot tijd dat ik overprikkeld ben. En van de week was dat ineens weer raak en taasde het weer in mijn hoofd. Was het weer helemaal mis. En eigenlijk is nog steeds niet die overprikkeling voorbij. Kunnen we dan zeggen van nou, God die grijpt in en dan is het weg ook? Nee, hij troost ons niet uit al onze druk, maar in onze druk. De situatie verandert niet. Een aandoening die je hebt verandert niet. Een ziekte die je hebt, een ervaring die je hebt opgedaan is niet plotseling anders. Vijandschap die je ervaart op je werk of in de familie of is niet opeens weg. Hij troost je in al je druk. En ik moet je zeggen, ik heb veel contact met verschillende mensen die psychisch patiënt zijn en die ook zo vastlopen. En dan geef ik altijd het advies, dan schreef het maar uit naar God. En dat bedoel ik niet metaforisch. Zo van, schreeuw het maar uit naar God, van heel stilletjes in je handen vouwen. En nee, echt schreeuw het maar uit naar God. Ik ga soms naar het Oranje Kanaal. Daar weet ik een plekje, daar komt niemand. En dan schreeuw ik het echt uit naar God. Dan is daar de mogelijkheid om mijn hart te luchten. Maar Hein, je bent toch verlost. Je hebt toch de Heer Jezus als je leven leren kennen. Je bent toch gelukkig. Alles is toch oké, want jij bent toch met Christus gestorven en opgewekt. En je hebt toch het nieuwe leven in Christus ontvangen. En hij heeft jou meegenomen in die geweldige positie in de rechterzij van de Vader. Dat is toch... Kijk nou eens gewoon naar de zegeningen die je bezit. Nou, dat is allemaal waar. En we mogen de dingen bedenken die boven zijn. Het is goed om daar ons bewust van te zijn. Maar soms moet je het gewoon uitschreeuwen. Omdat je het niet meer ziet. Omdat je helemaal vastgelopen bent in je denken. En ik vind Psalm 107 wat dat betreft zo mooi. Psalm 107 vers 13. Daar lees je. Vers 13. Toen riepen ze tot de Heer. Toen riepen ze tot Jahwe. In hun benauwdheid. Ze schreeuwden uit. In hun benauwdheid. En hij verloste hen uit hun angsten. Oh geweldig. Daar is een antwoord van God. Hij verloste hen uit hun angsten. En dan gaat de psalm verder. En dan is het jubelzang natuurlijk. En dan gaan we een paar versen verder, 6 versen verder. In vers 19 komen we dan aan en dan lezen we. En toen riepen ze tot Jahwe, tot de Heer in hun benen. Ja, zeg hij, hij had je zo net toch al verlost. In vers 13 had je toch al gelezen dat je verlost bent. En dan gaan ze toch weer zeuren. Gaan ze toch weer schreeuwen. Gaan ze toch weer roepen. En wat zal God dan wel reageren? Nou, dan staat er achterin. Hij verloste hen uit hun angsten. God antwoordt altijd met geduld. Met liefde. Met genade. Hij zegt niet van, dat had jij toch wel beter moeten weten. Tjo, wat ben ik teleurgesteld in jou. Toen riepen ze tot Jahwe in hun benauwdheid. En dan gaat de psalm verder. Nou, nu moeten ze het toch wel weten, hè? Nu, vers 28, 9 versen verder. Toen riepen ze tot Jahwe in hun benauwdheid. Weer! Ze leren het ook nooit. Nee, je leert het ook niet als je dus inderdaad in je benauwdheid terechtkomt. In die druk, in al die druk, dan is het zo dat alleen die druk ervaren wordt. Maar je mag het uitschreeuwen tot God. Je mag het roepen tot de Heer. En Hij is altijd degene die de Vader van alle vertroosting is, de Vader van alle barmhartigheden. Hij zegt, ik voer je uit je angsten. God troost ons in al onze druk. Niet uit al onze druk, in al onze druk. We hoeven ons niet veroordeeld te voelen als we gewoon een keertje in opstand komen. Omdat onze emoties zo kapot gegaan zijn door de ervaringen die we opgedaan hebben. Maar God zegt, ik geef het jou en nou kan jij meevoelen, meeleiden met die ander. Toen ik afgelopen week vroeg iemand van waar ga je zondag over spreken. En toen zei ik, nou 2 Korinthe. En ik ga spreken over God die troost. We hadden net gehad over dat het zo toch een moeilijke weg is. Het niet makkelijk is. En toen kreeg ik te horen van, ja, maar kan je daarover spreken als het zo moeilijk gaat? Wij kunnen vertroosten. Omdat we zelf vertroost zijn, is het beginsel wat Paulus hier neerlegt. Ik zou niet eens kunnen meevoelen als ik niet zelf die nare rotervaringen had gehad. God gebruikt jou in al je zwakheid. God troost jou. En wat is dan het resultaat? 2 Korinthe 7, vers 4. Ik ben vervuld van die troost, oversteld van die blijdschap bij al onze druk. Bij al onze druk. We hebben de neiging om te denken van als er blijdschap is, dan is er geen druk meer. Dan ben je er vrij van, dan heb je dat gehad. Is dat verleden tijd en dat komt niet meer terug, want je hebt blijdschap leren kennen. En hier zie je dat God dan blijdschap geeft bij al onze druk. Niet uit al onze druk, maar bij al onze druk. Het wordt misschien wat handiger, wat duidelijker, als we zien dat die charion, die blijdschap dus, direct afgeleid is, direct in de taal een afleiding is van charis, genade. Blijdschap, dat is vol van genade zijn. Dat is de genade, maar volledig laten werken. Dat gebeurt er wanneer God jou troost. Dan word je niet uit je druk, uit je benauwdheid weggehaald. Nee, in al onze druk. Maar er is een volheid van genade waarin God in jou werkt. Ik ben vervuld van die troost, oversteld van die blijdschap bij al onze druk. 28 keer komt het woord troosten in deze tweede Korinthebrief voor. Dan zie je hoe de Heer gewoon ons aanspreekt in onze hele persoonlijke gevoelens. Hij blijft niet afstandelijk en blijft niet alleen maar theoretisch leerzaken aan ons geven. Zodat we weten hoe dit in elkaar steekt en hoe dat in elkaar steekt. En als we dan een ander tegenkomen die een net iets andere leer heeft, net iets ander onderwijs genoten heeft, net eventjes iets anders ziet, dat we hem dan meteen erop kunnen wijzen hoe het precies zit. Want wij weten de waarheid. Kijk, God heeft nooit zijn woord gegeven opdat we elkaars oren af zouden slaan. Zoals Petrus dat oor, of ik weet niet wie het was, het oor van Malchus afsloeg. En die Heer die bracht het weer terug op zijn plek. Wij slaan vaak elkaar de oren af met het zwaard van des geestes, het woord. Maar het is bedoeld om elkaar te kunnen troosten. Bedoeld om elkaar op de Heer te kunnen wijzen. Elkaar bij de Heer te kunnen brengen. 28 keer komt het voor. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. De God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze druk. Ja. Al onze druk. Die druk wordt in de Bijbel heel vaak getekend als een vrouw met baarzweeën. En eigenlijk wordt het bekeken vanuit de binnenkant. Dus die embryo's die in de druk zijn. Johannes 16, vers 21. Staat, daar zegt de Heer dan, een vrouw die baart heeft droefheid. Omdat haar uur gekomen is. Ja, ze heeft nou helemaal pijn. Ondanks geweldig uitzicht. Zij heeft beroerde pijn. Maar wanneer ze het kind ter wereld heeft gebracht, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid. Uit vreugde dat een mens ter wereld gekomen is. Hier zie je hoe de Heer dat de druk, de moeite vergelijkt bij de baarzweeën van een zwangere vrouw. Paulus gaat dat nog verder uitwerken. Paulus laat nog verder zien hoe dat functioneert. Romeinen 8, vers 22. Zegt Paulus, we weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht. Al ons verdriet. En in barensnood is. De hele schepping. Alles en iedereen in barensnood. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Ja, we denken misschien van, oh, maar wij ontkomen daaraan. Al die ellende, die Hein die praat over asperger, maar als je de Heer kent, dan... Ik ben al vaak genoeg uitgemaakt voor een ongelovige op Facebook. Als je de Heer kent, dan is zo'n asperger, dat is weg. Als je de Heer kent, hoef je niet ziek te zijn. Als de Heer al die dingen die de druk in ons leven bepalen... Het lijkt sommigen al alsof we de verlossing van het lichaam hebben. Maar we kijken er naar uit, de zoonschap. De verlossing van het lichaam. Dat zie je als je hier dit vers verder leest. Hè? Romeinen 8 vers 22. Wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben... We zuchten bij onszelf in de verwachting. We zijn in verwachting, mensen. We zijn in verwachting. In de verwachting waarvan? Van het zoonschap. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De verlossing van het lichaam. Paulus is zo helder als wat. De verlossing van het lichaam is een onderdeel van het verlossende werk van Christus. Maar dat komt straks. Paulus laat heel duidelijk zien, dat is toekomstverwachting. Dat is de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Ons lichaam zal ook verlost worden. Dan is er geen ziekte meer. Dan is het niet meer dat we elkaar niet begrijpen omdat er een aandoening eventueel tussen zit. Dan is het niet meer dat... ellendige toestanden in deze wereld tegenkomt. De verlossing van ons lichaam. Dat is als de zoon eruit komt. Als de vrouw inderdaad gaat baren. Dus wat is nou de tekening eigenlijk? Nou laat ik het... Misschien is het een beetje een fantasietje van me. Maar laat ik het in een verhaaltje samenvatten. Een tweeling. Een tweeling is nog niet geboren, maar als embryo's zitten ze daar in de baarmoeder van moeder. En dan komt er ineens weer zo'n wee. Dan zo'n soort samentrekking. En dan zegt die ongelovige Klaas, een van de twee embryo's, die zegt tegen Jan, de gelovige Jan, die zegt van, het heeft geen zin joh, dat jij al die tijd maar gelooft in een moeder. Hoe kom je op het idee dat er een moeder zou zijn, dat er straks ook het licht zou doorbreken en je bij moeder op schoot zou zitten. Hoe kom je tot dat gekke idee en dan komt zo'n weder overheen en oh man, dan zegt hij, kijk, zie je nou niets? Hoe ellendig. Als er een moeder was, zou ze ingrijpen. Maar er is helemaal geen moeder. Hoe kom je op dat gekke idee? En dan komt er weer een wee overheen. En het wordt nog benauwder. Want het krimpt steeds verder in elkaar. En ze voelen druk. Ze voelen druk op zichzelf. En ja, Jan die zegt van, ja, dit is nou de verwachting die we hebben. We worden zonen. Ach man, zie je niet hoe zo'n ellende we in zitten? Zie je dan niet hoe alles maar kleiner en kleiner wordt? We worden samen geperst en waar komen we terecht bij het licht? Zegt Jan. En inderdaad, de bevalling gebeurt. Jan komt Klaas komt. En beide zijn in dat licht gekomen en zitten nu op schoot bij moeder. Ja. We zijn zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. We kijken daar nog naar uit. Al die pijn, al die moeite in deze tijd, het zijn barens, weeën. Niet alleen hier in Romeinen 5 vers 3, niet alleen hierin. Wij roemen in de verdrukking. Daar heb je hetzelfde woord. Paulus gebruikt dat woord regelmatig. We roemen in de verdrukking omdat we weten dat die verdrukking volharding uitwerkt. We hebben nou gezien, het werkt ernaartoe dat er straks, dat straks de zoon volledig geboren zal zijn. Daar zitten we. Ja, het hoofd is er al, om het maar zo te zeggen. Het lichaam moet nog volgen. Ja. Maar dat is waar het naartoe werkt. Die druk, al die druk. Maar ook verdrukking werkt volharding uit. We leren daardoor. We leren daardoor het van de Heer te verwachten. Te beseffen van, we zijn zo zwak. We kunnen het niet zelf aan. We mogen het van God verwachten. Hij wil ons leven leiden. Verdrukking werkt volharding uit. Verdrukking, druk, het komt elke keer weer terug bij Paulus. Romeinen 8 vers 35. Dan heeft hij het erover, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? We kunnen het zo moeilijk hebben, dat we soms denken van, houdt hij nou al van me? Dat we zelfs daar aan twijfelen. Dat we zelfs twijfelen aan de meest elementaire zaken. Maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat zal ons scheiden? Verdrukking? Eerste wat Paulus opnoemt. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Nee, de druk. De druk scheidt ons niet van de liefde van God in zijn Zoon Christus Jezus. Het is maar een lichte last. Als we er middenin zitten. Ik heb dat regelmatig iemand me opbelt en die zit gewoon helemaal in de diepste depressie. En elke keer zegt ze van, ik zie geen uitweg, ik zie geen... Nee, dat zien we niet. En dan lijkt het alsof het een last is die blijft en blijft en blijft. Wat zegt Paulus 2 Korinthe 4 vers 17? De lichte last van de verdrukking. De lichte last van de druk die we ondergaan. Van een ogenblik. Oh mensen, het duurt al jaren, het duurt al tientallen. Van een ogenblik. Bewerkt voor ons een alles ver te boven gaat eeuwige gewicht van heerlijkheid. Kunnen we het ons voorstellen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik weet dat ik nu al mag delen met Christus in de hemelse gewesten. Nu al mag genieten van de rijke zegeningen, geestelijke zegeningen. Dat is feit. Maar vaak komt dan die druk eroverheen en dat verduistert mijn blik. Die geestelijke zegeningen zijn niet weg. De positie die we in Christus innemen is niet weg. Maar het genieten ervan. Ja. En dan denken we van, hoe lang moet dit nog? Het is van een ogenblik. Een lichte last. Maar daartegenover staat een alles ver te bovengaand. Eeuwig gewicht van heerlijkheid. We kunnen het ons niet voorstellen. Maar wat zal het geweldig zijn. Als ze straks bij de Heer zijn. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 8, in alles zijn we in de druk. Weer hetzelfde druk, diezelfde druk. Maar we zijn niet in het nauw. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Elke keer mogen we weten, de vaste grond onder onze voeten is het werk van Christus. We zijn niet radeloos, maar wel om raad verlegen. We zijn al in de druk. Het is best moeilijk van tijd tot tijd. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Die druk, dat zijn die parasweeën die ons overtreffen, die ons treffen. Het lijden, het woord lijden, wat we ondergaan, is pathos. We kennen dat woord wel, pathos. Want wij hebben het over empathie. Het is goed als je empathie hebt voor een ander, meevoelt met een ander. Empathie is lijden. Helemaal dat je in dat lijden kan treden van een ander. In lijden is het eigenlijk empathie. En sympathie. Dat wensen we graag, hè, dat mensen sympathiek zijn. Het is eigenlijk sun, tezamen met, dus tezamen met die persoon, meelijden. Dat lijden ondergaan. Daarvoor brengt God ons ook in de druk. Dat we sympathie hebben. Dat we empathie hebben. Dat we meevoelen met de ander. Dat we begrijpen hoe het werkt, dat lijden. Want als je het niet begrijpt, dan zit er iemand hevig kapot op de kant van de weg en je slaat je arm om je. Kom op joh, morgen, dan is het allemaal weer, allemaal heerlijk. Kop op. Kijk eens naar die mensen in Afrika, die hebben het nog slechter dan jij. Dat is allemaal waar natuurlijk. Maar weinig empathie, weinig inlijden, invoelen. De Heer gaat met ons die weg van genade. Maar God gaat ook zijn weg, ging ook zijn weg op precies dezelfde manier met de Zoon van God. Met zijn Zoon, zijn eigen Zoon. Hebreeën 2 vers 18, daar lezen we het. Doordat Hij, Christus Jezus, doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft. Pathos. Kan hij hun die verzocht worden, te hulp komen. Je ziet hoe God in het leven van zijn zoon ook werkte. Dat hij alles van de vader verwachtte. Ik kan niets doen tenzij ik het de vader zie doen, zei de Heer. Dat had hij geleerd. Hij had geleerd om in afhankelijkheid van Vader God zijn weg te gaan. En hij had geleerd wat het betekent verzoekingen te lijden. En nu kan hij meevoelen, meelijden met mij, met jou. Hebreeën 4 vers 15. Dat tekent Paulus het nog, of ja, dat denk ik dan, hè, dus dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief. Dat mag je rustig loslaten. Maar Hebreeën 4 vers 15, daar zegt hij. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. We hebben er één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Maar zonder zonde. heeft een vlees aangenomen, aan de mensen gelijk, maar zonder zonde. En daar is dus dat lijden, heeft de Heer ook meegemaakt. En hij kan meevoelen met al onze zwakheden, met al onze druk. Alle druk die jij ondergaat, hij voelt daarin mee. Tegen de Hebreeën zegt Paulus dat we zo'n hoge priester hebben. Het geweldige is dat wij een relatie met die hoge priester hebben. In de zin dat wij in Christus geplaatst zijn. Wij zijn leden van zijn lichaam. Dus we kijken niet tegen de hoge priester aan, maar we zijn vereenzelvigd met die hoge priester. Maar hij, die hoge priester, hij voelt met jou mee. Hij heeft precies diezelfde pijnen, diezelfde moeite ondergaan. Daardoor kan hij meevoelen. God wordt de God van alle vertroosting en de Vader van alle barmhartigheden genoemd. Wel eens opgezocht wat Paulus zelf hier gebruikt voor woord als hij het over die barmhartigheden heeft. Dat is die baarmoeder. Dat is die baarmoeder. Dus als er staat dat God barmhartig is, dan is God dus baarmoedelijk, om het maar zo te zeggen. Hij heeft die zorg, zijn liefde voor een ieder van zijn schepsel. Hoe? Nou, zoals een moeder die de kinderen nog in de baarmoeder heeft zitten. Die moeder die houdt van de kinderen. Die alles over heeft voor de kinderen. Zo is God de Vader van de barmhartigheid, van de baarmoederlijkheid. Hij is, het is dus de baarmoeder van God, als het ware, waar we in zitten. Psalm 145, vers 9, daar staat het ook. Yahweh, of de Heer, is voor allen goed. En zijn barmhartigheid, oftewel zijn barmhoedelijkheid, is over al zijn werken. Niemand uitgezonderd. God teken, wordt hier getekend als een vader, maar met moederlijke eigenschappen. En die baarmoeder waar we in zitten, is die van vader. Wij kunnen het ons allemaal een beetje moeilijk voorstellen, want dat overschrijdt onze geslachten, seksen. Maar zijn barmhartigheid is over al zijn werken. God heeft ons die weg laten gaan. Laat ons die weg gaan van druk, van pijn, van moeite. Waarom? In het Nieuwe Verbond lees je Romeinen 12, vers 15. Wees blij met de blijde, weent met de wenende. Ja, eigenlijk is dat nog vertaald naar de cultuur van ons westerse mensen. Weent met de wenende. Als je het echt letterlijk zou vertalen zoals het er staat, dan staat er zoiets als huil tranen met tuiten. Met degene die tranen met tuiten huilen. We kennen die films, nieuws, in het nieuws zie je het ook. En mensen in het Midden-Oosten, die kunnen soms een hele uithalen. En dan zeggen we van ja, dat is niet onze cultuur. Maar daar gaat het eigenlijk hier over. Iemand die zo kapot is. En jij gaat kapot mee zijn. Jij gaat daarnaast zitten. Jij leeft mee. Je grient een eind weg. We kunnen hen die in alle druk zijn vertroosten. Hoe? Nou, de vrienden van Job die hadden de eerste week een hele goede aanpak. Ik ga niet naar Job toe, maar lees het maar eens na. De eerste 7 dagen en nachten zijn ze bij Job gaan zitten en hebben ze gezwegen. Dat is troosten. Dat is meevoelen. Later zijn ze gaan kletsen en zijn ze met hun oordelen gekomen. Ja, het waren toch mensen. Maar de eerste tijd, dat was heel erg mooi. Als je kapot bent, wat staat er dan in Spreuken 25, vers 20, vind ik ook een hele sterke. Als iemand die een kleed uittrekt op een koude dag, dan is het ijskoud. Buiten zijn alle straten vol met sneeuw en jij trekt al je kleren uit en je gaat heerlijk naar buiten. Nou, als iemand die een kleed uittrekt op een koude dag, als azijn op loog, dat schijnt ook niet al te best te zijn, die is wie liedjes zingt bij een treurig hart. Dus juist die houding van, ja, kom op, het kan altijd nog een stukje erger. Hè? Laten we maar vrolijk verder gaan. Ja. We mogen meevoelen. We mogen meegaan in de pijn. En dat is precies wat hij hier gedaan heeft. Als die hoge priester die nu kan meevoelen met ons in al onze druk. Hij is er. En dat
toekomst is zeker, ja.
samen bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u de God van alle vertroosting bent. De Vader van alle barmhartigheden. En dat u zo met elk werk van u, elk kind van u, doorgaat. Dat u doorwerkt tot in het goede. We danken u hier dat we met al onze nood, al onze pijnen en al onze moeite bij u mogen komen. Het mogen uitschreeuwen. O, u hoort. We mogen zeker weten dat u hoort. Maar we hebben het zo nodig om het uit te schreeuwen. Vader, we danken u dat u altijd in genade antwoordt. Dat u altijd verlost, bevrijdt. We loven en prijzen uw naam voor die geweldige liefde en genade die u ook deze week weer bewijst. Dank u wel. Amen.